Ik wilde u in aansluiting op hetgeen al gelezen en gezegd is graag meenemen naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4, waar we komen aan de climax van het betoog van de apostel Paulus, als u het mij zou vragen. Hebreeën 4, en ik lees gewoon vanaf vers 1, waar staat: laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft: zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom: indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is: heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdende dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des merks, en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Tot zover. En dit schriftgedeelte sluit uiteraard aan op wat hiervoor al besproken is, met name in hoofdstuk 3, maar eigenlijk sluit het rechtstreeks aan bij het betoog wat al in de eerste verse van deze Hebreeënbrief wordt opgebouwd. Namelijk, er wordt gesproken over dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Voor de Joden een verrassing kennelijk, want zij verwachten in het gunstigste geval dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Een volkomen terechte verwachting overigens. Ik zou willen dat alle gelovigen van vandaag dat ook nog zouden verwachten, terecht, hè? Dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Maar een van de dingen die kennelijk het volk Israël ontgaan was in het verleden, was dat de schrift net zo goed leert dat de beloofde Messias de Zoon van God zou zijn bovendien. Leest u maar na in 2 Samuel 7. Hij zou de Zoon van God zijn bovendien, en daarom zou hij niet slechts zitten op een troon in Jeruzalem van zijn menselijke vader David, maar hij zou ook zitten, en juist bovenal en voor alles, zitten op de troon van zijn hemelse vader in de hemel zelf. En wat de apostel ons hier uiteenzet is uiteraard dat de Heer weliswaar niet als koning zich geopenbaard heeft aan Israël aan de wereld en gezeten is op een troon in Jeruzalem, maar integendeel wel degelijk gezeten is op de troon aan de rechterhand Gods, waarover het Oude Testament ook gesproken had en wat juist in het Nieuwe Testament zoveel wordt aangehaald. En bij die positie van Christus op de troon hoort bovendien de oproep aan de mens in het algemeen om zich te onderwerpen aan degene die op de troon zit. Als het dan gaat over de troon in Jeruzalem, betekent het automatisch en uiteraard dat de mens wordt opgeroepen om zich te onderwerpen aan die koning die in Jeruzalem zijn koninkrijk zal oprichten, op de troon van zijn vader David enzovoort. En u kent de geschiedenis van Israël, het heeft toch wel wat voeten in aarde gehad voordat heel Israël aan David, koning David, was onderworpen. Toen zat hij er toch heus al enige jaren op de troon. Maar goed, waar het maar om gaat is dat bij de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde vanuit Jeruzalem inderdaad hoort de prediking van het evangelie, en in dat geval dikwijls aangeduid als de prediking van het evangelie van het koninkrijk. En nu echter de Heer niet gezeten is op de troon in Jeruzalem vooralsnog, maar wel degelijk gezeten is op de troon in de hemel zelf, hoort daar uiteraard ook de prediking van het evangelie bij, met dezelfde strekking, namelijk dat men tot hem zal gaan en zich onvoorwaardelijk zal onderwerpen aan die koning die inderdaad heerlijkheid ontvangen heeft boven. Waarna de vraag is, kan dat dan, en dan schrijft bijvoorbeeld hier de apostel in de Hebreeënbrief, ja dat kan wel degelijk, want er is inderdaad een weg die leidt tot recht, tot de troon der genade, waar men immers genade kan verkrijgen en barmhartigheid, en waar men genade vindt om geholpen te worden te bekwame tijd. Dat was het laatste vers van dit hoofdstuk overigens, waar ik dan even uit citeerde. En op een andere plaats wordt het gezegd in Hebreeën 10, daar staat, laat ons dan tot hem ingaan op die verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees, enzovoort. En laat ons die onderlinge bijeenkomst vooral niet verzuimen. Zo even tussendoor dus, hè, deze keer. Daarnaast hebben we natuurlijk ook het parallelle, want zo noem ik dat hardnekkig, het parallelle schriftgedeelte in het Johannesevangelie, waar net zo goed over precies hetzelfde thema gesproken wordt als in de Hebreeënbrief, dat namelijk Christus hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek. En we lezen in dat verband in Johannes 14, dat de Heer zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, maar die vader was uiteraard niet David in Jeruzalem, maar was uiteraard God in de hemel. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, ik ga heen om uw plaats te bereiden, enzovoorts. En toen zei iemand, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? Dat zou Filippus geweest zijn, neem ik aan, zo te horen. Ja, Louis Armstrong herken ik ook altijd meteen, maar Filippus ook hoor. Nou goed, hij zegt dus, wij weten niet waar je heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? En dan is het antwoord heel uitgebreid zoals ik het nu geef. Nou, ik ga niet naar het paleis van David in Jeruzalem, maar ik ga naar het huis van mijn vader in de hemel. En de Heer zegt dus gewoon, geeft twee antwoorden op de twee vragen. De vraag van, we weten niet waar we heen gaan, hoe zouden wij de weg weten? De Heer zegt, en ik beantwoord de laatste vraag het eerst. De Heer zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat betekent in wat eenvoudiger Nederlands en iets verzwakt. Ik ben de ware levende weg. Want dat betekent het. Dat is bijna hetzelfde als de verse en levende weg uit Hebreeën 10. Hij zegt, ik ben de ware en levende weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarmee is meteen gezegd niet alleen wat de weg is, maar is meteen ook gezegd waar hij naartoe zou gaan. Uiteraard naar dat vaderhuis met zijn vele woningen in de hemel zelf. Kortom, ook bij deze positie van Christus hoort de prediking van het evangelie. Niet zozeer het evangelie van het koninkrijk, of we zouden eronder moeten verstaan het evangelie van een verborgen koninkrijk. Maar daar heeft de Bijbel natuurlijk een andere uitdrukking voor. Dat heet gewoon het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Nu, denk ik er altijd bij. De prediking van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Het is er straks net niet aangehaald, want er straks is net even wat gezegd uit 2 Korinthe 5. Maar deze uitdrukking die staat in 2 Korinthe 4... namelijk over het evangelie der heerlijkheid van Christus. En in 2 Korinthe 3 kom ik ook nog wel als ik zo doorga. Maar goed, waar het om gaat is dat juist in deze Hebreeënbrief gezegd wordt dat de Zoon van God gezeten is aan de rechterhand Gods, omdat hij nou eenmaal niet slechts de Zoon van David is, maar bovendien ook de Zoon van God. Deze twee dingen samen vind je trouwens in de aanhef van de Romeinenbrief. Maar hier in de Hebreeënbrief gaat het niet meer om die aardse kant. Hier gaat het alleen om de hemelse kant. En dus wordt hij hier alleen besproken als de Zoon van God. Die dus inderdaad in de hemel gezeten is. En de prediking wordt er fundamenteel niet anders van. De prediking is namelijk dat men zich aan die koning zal onderwerpen. Dat men tot hem zal gaan. Van hem verlossing zou verwachten. En ik kies met opzet de woorden zo. Dat ze punt 1 bijbels zijn. En punt 2 passen op de situatie van zowel het geopenbaarde als het verborgen koninkrijk. Namelijk, men zou tot hem moeten gaan, zich aan hem moeten onderwerpen, hem erkennen als Heer en eventueel dus de naam des Heeren aanroepen. En men zou van hem verlossing, heil, zaligheid, citeer nou maar even uit Jesaja dan voor het gemak, hè, van hem zou men dat moeten verwachten. Zou men namelijk moeten verwachten genade en barmhartigheid en hulp. Los steeds uit vers 16, dus mijn vraag precies het middelste vers van dit Bijbelboek, als het er nog helemaal over gaat, hè, van Hebreeën 4 dus. En dat is wat de apostel uiteenzet hier. En hij doet dat bovendien aan de hand van oud-testamentische voorbeelden. Dat kan niet anders. Als hij zomaar gezegd zou hebben, nou ja, er zijn wat plannen gekomen in, wijzigingen gekomen in de plannen van God. En sommigen beweren dat in alle ernst. Als ik beweerd zou hebben, er zijn wat gewijzigingen gekomen in de plannen van God, omdat Israël nou eenmaal niet wilde. Het Joodse volk, de zijnen hebben hem niet aangenomen, de wereld heeft hem niet gekend. Dus nou ja, nou zijn er wat wijzigingen. In plaats van de beloofde troon van David die hersteld zal worden, is hij nu maar gaan zitten op de troon in de hemel en heeft hij daar maar een koninkrijk. Dan heeft de mens toch nog kans te zien op het werk van de Heer te dwarsbomen. Denk ik er altijd bij. Maar goed, want dat is dan de gedachte die erachter steekt. Sommigen leren dat ook inderdaad. Er zijn wijzigingen in de plannen. Maar het is niet zo. Er zijn geen wijzigingen in de plannen. Integendeel. Het punt is dat ook de struikeling van Israël en ongeloof van de wereld in het algemeen wel degelijk in Gods plan was opgenomen. Het valt weliswaar niet onder de verantwoordelijkheid van God, maar onder de verantwoordelijkheid van de mens. Maar het was niettemin in Gods plan opgenomen. Hebben zij gestruikeld dat zij vallen zouden, schrijft deze apostel in de Romeinen 11. En hij zegt dat zij verder. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden. In overeenstemming met Gods plan. En ik zou het u met gemak kunnen laten lezen in het Oude Testament. Want het is daar heus tamelijk uitgebreid te vinden. Waar het nou om gaat is dat als de apostel deze hemelse positie in plaats van de aardse positie van Christus predikt aan zijn lezers hier, dan doet hij ook dat vanzelfsprekend op basis van het Oude Testament en aan de hand van talloze oud-testamentische voorbeelden, zodat hij daarmee ons tegelijkertijd illustreert op welke wijze deze nieuw-testamentische waarheden verborgen liggen, of verborgen waren in het Oude Testament. En een van de dingen die hij dan aanhaalt is de situatie van Israël in de woestijn. Daar zal ik nou niet bij stilstaan zo lang, want dat doe ik hier ook wel vaker. Maar het gaat er maar om dat hij in met name hoofdstuk 3 en vooral in het laatste deel van hoofdstuk 3 laat zien dat in de tijd weliswaar Israël was verlost uit Egypte, maar dat betekende nog niet dat men in Kanaan aankwam, want daartoe moest men wel degelijk eerst geloven. Dat is een gedachtegang die trouwens aardig aansluit bij wat er gelezen is straks uit 2 Korinthe 5. Want in 2 Korinthe 5 wordt gezegd dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. En wanneer ik dat even terugkoppel naar Romeinen 6, daar staat: en wie gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Dus als je dat even bij elkaar optelt, één is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven, en wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Als je dat bij elkaar optelt, weet je meteen dat inderdaad de zonde der wereld is weggenomen door het Lam Gods, zoals Johannes de Doper dat ook al zei. Maar dat zegt op zich nog niks, want het gaat er niet om dat de zonden worden weggenomen, het gaat erom dat men weliswaar de zonde kwijtraakt, maar vervolgens dat men zich onderwerpt aan de Heer Jezus Christus. Dat men de naam des Heren aanroept. Natuurlijk, wel gelukzalig degene wiens zonde vergeven, wiens overtredingen bedekt zijn. Wel gelukzalig. Maar al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. En daar gaat het maar om. Om dat laatste gaat het. En het punt is dus dat wij inderdaad geloven en prediken, net als de apostel Paulus volgens 2 Korinthe 5, dat één voor allen gestorven is, dat het Lam Gods de zonde der mensheid heeft weggedaan, maar dat neemt niet weg dat de mens pas behouden wordt als zij zich volkomen overgeeft aan de Heer Jezus Christus. Hem als Heer erkent, zijn naam aanroept en zich plaatst onder zijn genade, om van hem dan vervolgens nieuw leven te ontvangen, de Heilige Geest te ontvangen, of hoe dat maar heten mag, een nieuwe schepsel te worden dus. En dat zei dus ook eveneens, 2 Korinthe 5. Want er staat wel, één is voor allen gestorven, maar er staat achter, opdat degenen die leven, en dat zijn ze dus niet allemaal. Opdat degenen die leven, opdat degenen die door geloof leven hebben ontvangen, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die hen uit de dood heeft opgewekt. Dat is wat er staat. Dat wil zeggen dat door de dood van de Heer Jezus weliswaar de zonden zijn weggenomen. Daardoor is men bij wijze van spreken, deze wijze van spreken, verlost uit Egypte. Maar als men behouden wil worden, moet men in Kanaan aankomen. En dat gebeurt niet vanzelf, dat gebeurt alleen als men gelooft. Het is een bekende verhaal. Aan het einde van Hebreeën 3, waar tot drie keer toestaat dat maar een deel van Israël, een heel klein deel overigens, inderdaad in Canaan is aangekomen. Want het andere deel had gezondigd en de lichamen zijn gevallen in de woestijn, zegt vers 17 van Hebreeën 3. Of anders gezegd, dat een deel was ongehoorzaam geweest en zij zijn dus de rust niet ingegaan. Dat was vers 18 van Hebreeën 3. Of gewoon concluderend, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dat was toen zo, dat is nu nog zo. En dat zegt ook hoofdstuk 4 vers 1. Laat ons dan vrezen. Laat ons dan ervoor waken. Zo'n vertaling is volstrekt gelijk, maar die blijkt duidelijker te zijn voor velen. Laat ons dan ervoor waken dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Ik sla de tussenzin even over, hè. Laat ons dan ervoor waken dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Wanneer schijnt iemand achtergebleven te zijn? Zeg maar eenvoudig, als hij nog niet tot geloof gekomen is. Het schijnt zo, we weten het nog niet zeker. Als iemand heeft altijd nog de kans alsnog tot geloof te komen. Puur theoretisch overigens. Ik bedoel het niet als een hoopvolle gedachte zozeer, maar gewoon als een theorie voor uzelf. Kan ik alleen maar zeggen dat u zich zou moeten houden aan het schriftgedeelte hier, wat zegt heden indien gij zijn stem hoort, enzovoort. Ik wil zeggen, niet morgen, maar gewoon vandaag. Maar als we over anderen praten, dan komt wel eens wezen dat iemand schijnt achtergebleven te zijn. Dat wil zeggen, hij komt niet in Canaan, eenvoudig omdat hij niet komt tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Want daar gaat het hier over. Laat ons dan ervoor waken. Laat ons elkander vermanen. Naarmate de dag nadert, staat het trouwens in hetzelfde verband hoor, in Hebreeën 10. Maar goed, daar ga ik maar nou niet verder op in. Maar wat hier staat in de tussenzin is, te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Dat leidt ook een beetje tot misverstand, maar de gedachte is gewoon, omdat het ook blijkt uit de rest van dit hoofdstuk, dat God namelijk een belofte heeft nagelaten. Niet veronachtzaam bedoel ik. Nee, de gedachte is, hij is verdwenen, maar hij heeft bij wijze van erfenis, heeft hij een belofte nagelaten. Een belofte dat er een rust is voor het volk Gods. En ieder die komt tot aanvaarding van die koning van dat volk, hoort tot dat volk. Kortom, ieder komt tot geloof in God en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, maakt deel uit van het volk Gods en het volk Gods gaat er rust in. En het is die belofte die God heeft nagelaten, of nog anders gezegd, het is die belofte die de Heer Jezus Christus heeft nagelaten toen hij heen ging. Dat wil zeggen, niet toen hij de dood in ging, bedoel ik uiteraard, maar toen hij inderdaad opstond uit de dood en verheerlijkt werd aan de rechterhand Gods. Die belofte is nagelaten, die is er nog steeds, die geldt ook nog steeds. Vandaar dat dit schriftgedeelte, met name in de voorgaande verzen, namelijk in Hebreeën 3 vers 7 en in vers 13 en in vers 15 bijvoorbeeld, ik dacht dat er nog een was, maar goed. Zegt, heden indien gij zijn stem hoort, en er staat zelfs bij in 3 vers 13, vermaand elkander te alle dagen zolang als het heden genaamd wordt, want het is altijd heden. Dat wil zeggen, de belofte geldt nog steeds. Ik zeg dat met name voor degenen die bedelingen hanteren. Dat doe ik ook dus natuurlijk. Maar dat betekent nog niet dat alle dingen die in de Bijbel staan per se in de een of andere specifieke tijd thuis horen. De belofte van een rust voor het volk van God, die belofte die bestaat al sinds Genesis, wat is het, 1? Of is het 2 inmiddels? Genesis 2 vers 2 dan, vooruit. En die belofte bestaat nog steeds, dat is door geen enkele bedeling ooit veranderd. De rust waarover gesproken werd, zag het wellicht wat verschillend uit, zo af en toe. Maar uiteindelijk is het toch allemaal precies dezelfde rust. Rust die tot stand zou komen uiteindelijk in de nieuwe schepping. En de belofte bestaat nog steeds. De belofte is dat God geloof rekent tot gerechtigheid en dat al die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Het mag wel zo zijn dat de Messias in het verleden verschenen is en verdwenen is, maar de belofte bestaat nog steeds, dus het maakt niks uit. Aan Abraham is de belofte gedaan en het was ver voor de verschijning van de Heer. Althans, zijn verschijning in het vlees. Maar de belofte was daar. Na die tijd is hij verschenen in het vlees en weer verdwenen, maar de belofte is er nog steeds. Een belofte voor het volk van God. Dat is wat hier uiteengezet wordt. En daar wordt meteen aan vastgekoppeld dat het op zich niks betekent wanneer men er niet in gelooft. Want het slechts het geloof is de vaste grond, Hebreeën 11. Voor de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Of zoiets, ik ga er nou maar niet verder op in. De gedachte daarbij is dat al de dingen die voor de toekomst zijn vastgesteld, waar men zeker op kan vertrouwen, die krijgt men alleen als men erop vertrouwt. Als men zijn vertrouwen stelt in het woord van God. En daarom, men kan aan de ene kant vaststellen dat God een belofte gedaan heeft, dat maakt niks uit. Als wij niet geloven in hem die gesproken heeft, het maakt namelijk niks uit als wij op deze grote zaligheid geen acht geven, respectievelijk Hebreeën 1 en Hebreeën 2. Want als wij niet geloven in wat God in deze laatste dagen gezegd heeft of gesproken heeft door de Zoon, dan krijgen wij geen deel aan de belofte. Dat wil zeggen anderen wel, maar wij niet. Ze gaan wel door, want dat is niet afhankelijk van het geloof van de mens, maar is afhankelijk van het geloof van God. Is namelijk afhankelijk van of God trouw is aan zijn woord. En hij is daar trouw aan, zegt Romeinen 5. En als wij er niet trouw aan zijn, krijgen wij daar geen deel aan. Dat is de gedachte. Het is hetzelfde als dat Nicodemus vraagt aan de Heer Jezus. We weten dat geen profeet zijt van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En dan zegt de heer, nou Nicodemus, of ik nou de Messias ben of niet, want daar vraagt de man natuurlijk gewoon aan, hè? Of ik nou de Messias ben of niet, dat maakt niet zoveel uit, zolang je niet gelooft en zolang je niet wedergeboren bent. Want alleen als men door geloof is wedergeboren en nieuwe schepping is geworden in Christus, alleen dan krijgt men deel aan Christus en zijn koninkrijk en zijn erfenis, zijn heerlijkheid, of hoe het allemaal maar heten mag. En dat is wat hier in deze verse uiteengezet wordt, want er staat in vers 2, want ook aan ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Dat wil zeggen, ook aan ons in het heden is het evangelie verkondigd gelijk als hun in de woestijn in de tijd bijvoorbeeld. Maar het woord, namelijk de prediking, deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Dat wil zeggen, het woord kwam wel tot hen en in zekere zin in hen, maar vond daar geen vruchtbare grond, geen voedingsbodem, opdat het zaad wortel zou schieten. En dat die voedingsbodem is gewoon geloof, dat staat hier ook. Hè. Moet in de mens gemengd worden, één worden met geloof. En dan doet het nut, dan brengt het vrucht voort. De slotverrekening, het woord Gods is levend en krachtig. Dat staat in dit hoofdstuk, daar kom ik straks hopelijk nog op. Maar aan de andere kant, Romeinen 1 zegt, het woord, het evangelie van Christus namelijk, is kracht Gods tot zaligheid. Nee, zo staat het er niet. Daar staat, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want alleen daar werkt die kracht. Elektriciteit werkt ook alleen als de schakelaar wordt omgezet. Als de verbinding tot stand gebracht is. Anders niet. Er blijft kracht. En we waarschuwen elkaar er dikwijls voor. Maar het werkt alleen, doet alleen wat als er contact gemaakt wordt. Als er verbinding tot stand komt. En zo is het met het woord van God ook. Het werkt alleen daar waar wij zelf de schakelaar omzetten. Dat wil zeggen, daar waar we verbinding tot stand brengen, niet omdat wij zozeer die verbinding brengen, maar gewoon doordat wij de naam des Heren aanroepen. Hij heeft gesproken. En de vraag is of wij, mensen, inderdaad daarop reageren, hem beantwoorden en inderdaad in geloof tot hem komen, enzovoort. En dan blijkt inderdaad het evangelie van Christus kracht Gods tot zaligheid te zijn. Maar dan is het ook zo dat het evangelie ons nut doet. Omdat het namelijk gemengd is in ons met geloof. En daar gaat het om. Daar kun je niet op gaan zitten wachten, zoals sommigen menen. Sommigen zeggen, ja, maar je kunt me zo niet geloven, dat moet God je geven. Wat een onzin. Wat u zelf kunt, hoeft God u niet te geven, geeft u ook niet. Dus het excuus van, ja, maar ik kan zomaar niet geloven, want God moet het geven, dat is dwaasheid, dat is je reinste dwaasheid. Als je dat zelf zou kunnen, dan hoeft God het niet te geven. Maar bovendien, men leest zeker de Bijbel niet, want daarin vinden we, nou, toch in ieder geval in alle Bijbelboeken, de oproep aan de mens om vooral tot geloof te komen. God zelf roept de mens op om tot hem te komen in geloof. En niet andersom. Hij roept niet de mens op om vooral te gaan zitten wachten met de armpjes over elkaar, zodat de aandacht van de meester op het kind valt, of op ons, weet je wel. Zodat van nou, hier heb jij dan ook een peper. Ja, het is bijna Sinterklaas vooruit. Hier heb je dan ook wat geloof enzovoort. Of de zaligheid. Dat is maar onzin, dan kan je net zo goed meteen de zaligheid geven in plaats van geloof. Ik bedoel, dat is allemaal niet bijbels. En bovendien dwaas, dat meen ik oprecht. Waar het om gaat is dat God de mens oproept om tot hem te komen. God zelf is tot de mens gekomen, want het is ook bijna kerstfeest bovendien. Hè? God is zelf tot de mens gekomen. De vraag is of de mens die Christus en dat woord inderdaad ontvangt. En daar gaat het om. Bereid is dat te doen. Dat heet geloof, dat geeft God de mens niet. Integendeel. Dat is wat God van de mens verwacht. Dat wij naar hem luisteren en ons onderwerpen vervolgens aan zijn woord in geloof. En dan staat er, het woord deed aan hun geen nut, omdat het met geloof niet gemengd was. Want, vers 3, want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, zodat je maar beziet dat het nut van het woord uit vers 2 zou moeten zijn, de rust waar men in zou gaan van vers 3. Legt u die versen nog maar eens naast elkaar, lees ze maar naast elkaar. Het woord deed aan hun geen nut, omdat ze niet geloofden, maar aan ons die wel geloven, doet het wel nut, maar het heet hier anders. Het heet hier, wij die geloven gaan in de rust. Zodat het nut van het woord is dat men een rust door ontvangt. Sinds wanneer? Dat noemen ze niet dan. Nee, het is altijd al zo geweest dus. Het is altijd al zo geweest. Ook onder in de dagen van de wet bedoel ik maar. Het woord, de prediking, doet geen nut als men het niet gelooft. Maar als men het woord gelooft, brengt het rust. En het misverstand van de dagen en de bedeling van de wet is dat men meende dat men het woord niet hoefde te geloven, maar dat men het alleen maar moest doen. Het misverstand van alle religie, van alle godsdienst tot op heden. Maar dat is niet het punt, men moest het geloven. En daarna kun je altijd nog praten over wat gedaan zou moeten worden. Maar het blijkt dat als men het woord gelooft, dan ontvangt men rust. En dat is altijd al zo geweest. Vanaf dat God gesproken heeft, want dat is in wezen wat hier staat. Want wij die geloofd hebben, en geloven in de betekenis dan van tot geloof komen, hè, dat weet u, hè? Geloven kan zijn tot geloof komen. En heel dikwijls betekent het dat, zoals hier. Wij die tot geloof gekomen zijn, wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Niet zullen in de rust ingaan, ooit, in de toekomst. Wanneer we zalig op het sterven en dat soort uitdrukkingen. Nee. Wij gaan in de rust, nu reeds. En dat heeft hij ook gezegd, staat er. Want hij heeft toch immers gezegd, heel lang geleden trouwens al. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Dezelfde uitdrukking uit Deuteronomium eigenlijk al. En bovendien min of meer uit Psalm 95. Diezelfde uitdrukking vinden we ook in vers 11 hier in Hebreeën 3. En uit de vergelijking van die verzen blijkt ook heel simpel de betekenis. Het is ook niet echt moeilijk trouwens. Zolang je tenminste niet een andere vertaling gebruikt dan deze. Er staat indien zij zullen ingaan in mijn rust. De uitdrukking wordt in vers 11 gebruikt in verband met degene die de rust niet ingingen. Kijk maar, vers 10. Daarom was ik vertoond over dat geslacht en sprak. Altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En dus dat staat in verband met degene die niet ingingen. En in vers 4, vers 3 wordt dezelfde uitdrukking nog eens een keer aangehaald. En daar wordt het toegepast op degene die wel de rust ingaan. Want er staat, wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. De betekenis van de uitdrukking is dan in wezen ook heel eenvoudig. Met name deze, dat het woordje indien gewoon betekent als aan een bepaalde voorwaarde werd voldaan. Dat wil zeggen, indien staat voor voorwaardelijk. Als aan de voorwaarde is voldaan, gaat men de rust in. Als aan de voorwaarde niet is voldaan, gaat men niet de rust in. En in vers 11 is aan de 3 vers 11 is aan de voorwaarden niet voldaan. En dus gaat men niet de rust in, maar men geloofde niet. En in vers 3 is aan de voorwaarden kennelijk wel voldaan. Waarna we ijverig zoeken wat de voorwaarden dan was. En dat staat erbij. Wij die geloofd hebben. Gaan in de rust. Want dat is wat hij gezegd heeft. Voorwaardelijk zullen zij mijn rust ingaan. En voorwaardelijk of indien betekent dat er een voorwaarde aan verbonden is. En die voorwaarde is uiteraard gewoon die van geloof. Dan begrijp je meteen dat de lui die dit vertaald hebben in de vertaling NBG, nieuwe vertaling, dat die dus helemaal van het hele schriftgedeelte hoegenaamd niets hebben begrepen. Heel triest, ik zeg het heel zachtjes, maar het is heel triest. Wij hebben het niet begrepen. Hè? Hoezeer ook thuis in de Bijbel, hoe godsdienstig ook, hoe christelijk ook, maar hij heeft het niet begrepen. Eenvoudige Bijbelse waarheid, een van de meest eenvoudige Bijbelse waarheid die er is, dat men door geloof rust ontvangt. Ik vind het bijzonder tragisch. Ik zeg het dus ook niet als verwijt. Ik vind het tragisch. Men heeft het niet gezien, waarschijnlijk niet omdat men het niet begrijpen kon, maar waarschijnlijk omdat men er niet open voor stond. Men heeft het niet gezien. Maar hier staat het. Indien zij zullen ingaan in mijn rust, namelijk op voorwaarde van geloof, dan zullen ze ingaan in mijn rust. En dan gaat het meteen verder, want ik zei net al, het betekent automatisch, deze verse, dat die rust er altijd geweest is voor ieder die wanneer dan ook geloofde in wat God gesproken heeft. Of wat God sprak. Dat staat er ook meteen, daarom wordt er meteen verwezen naar het allereerste begin van de Bijbel. Er staat er meteen achter, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Nou ja, dat moet natuurlijk zijn nederwerping der wereld. Maar daar ga ik nog maar niet verder meer op in. Het betekent in ieder geval al dat, laten we zeggen, heel lang geleden en in ieder geval voor de dagen van Adam, die werken van de Heer al volbracht waren. Als je dat zo letterlijk leent, is het waarschijnlijk wat moeilijk te begrijpen, maar ik leg het nou niet uit. Maar in ieder geval betekent het dat al wat er in onze dagen gebeurt in overeenstemming is met het plan, niet met de wil, maar wel met het plan van God. En daar gaat het maar om. En dat blijkt dan ook wel, want vers 4 citeert meteen uit Exodus 2, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust, zodat de rust voor het volk Gods al wordt genoemd in Genesis 2. Abusievelijk trouwens, Genesis 2, want het had eigenlijk, als je het mij vraagt, nog Genesis 1 moeten zijn, maar vooruit maar. Hè? Want dat gezegd van de zevende dag. In Genesis, de zevende zogeheten scheppingsdag, zogenaamde scheppingsdag. God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Wat hiermee gezegd wordt, is heel eenvoudig, want dat moet elke Jood begrijpen. Het punt is namelijk dat die zevende dag uit Genesis, dat het gewoon een beeld is, punt 1 van de Sabbat, maar de Sabbat vervolgens, die immers gebaseerd is op die zevende dag waarop God rustte, die Sabbat vervolgens, daarvan weet elke orthodoxe Jood dat het een beeld is van het toekomende, beloofde Messiaanse Rijk. En dat betekent, als de Messias komt en zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, dan is dat eigenlijk de echte Sabbat. Of als u het anders wilt horen, dan is dat de vervulling van wat in de Sabbat eigenlijk wordt aangekondigd. Maar aangezien de Sabbat, elke zevende dag van de week dus, aangezien elke Sabbat een herinnering is aan, want er staat er uitdrukkelijk bij steeds in de Bijbel, een herinnering is aan de zevende dag waarop God rustte in de tijd in Genesis 2, daarom is het zo dat als er in Genesis 2 al staat, God rust op de zevende dag, dat daarmee gesproken wordt over het beloofde Messiaanse Rijk, wat nu nog steeds toekomst is. Ja, altijd al geweest. En daarmee wordt gezegd dat toen al vaststond, dat dan, enzovoorts, dat koninkrijk zou komen. Zodat er altijd de hele Bijbel door, vanaf het allereerste begin, gesproken werd over een rust. En meteen staat er achter vers 5, en in deze wederom, dat plaats moet je weglaten, het is goed Nederlands als je het weglaat hoor, in deze wederom. Dat wil zeggen, hierop is ook van toepassing, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Want de gedachte is er al straks dat koninkrijk openbaar wordt en de Heer zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Dat ook dan slechts diegenen die geloven ingaan in dat koninkrijk. Punt 1, men zal in die dagen moeten leven, uiteraard. Ik heb het over de 1000 jaren, bij wijze van spreken dan. Hè. Men zal in die dagen moeten leven, vanzelfsprekend. Maar bovendien, men zal tot geloof moeten komen, want anders wordt men Want ik geloof, wordt men in die dagen van de aarde weggenomen, net als in de dagen van Noach, Matthäus 24, want daar staat het precies zo. Zo zijn het in de dagen van Noach. Zo zal het ook zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Er zullen twee op een akker zijn. De een zal weggenomen en de andere zal vergeven worden. Iets anders vertaald, maar voorkomen juist ook. De een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. En gelaten wordt normaal altijd vertaald in het Nieuwe Testament met vergeven. Vergeving namelijk. Betekent namelijk met rust laten. Met rust laten. De een wordt weggenomen, de ander zal met rust gelaten worden. Nou, letterlijk, hè? Ik geloof niet dat je dat in een andere taal kunt zeggen, maar in het Nederlands staat dat mooi. Dat is wat het betekent. En degene die weggenomen wordt, die slecht af. Want in de hemel is voor zo iemand geen plaats, want de opname van de gemeente is al lang geweest. En op de aarde is voor zo iemand geen plaats, omdat daar het koninkrijk van Christus bovendien ook gevestigd is, net als in de hemel. Gelijk in de hemel als ook op de aarde dus, hè. Zodat er nog slechts plek is, daar ergens beneden. En daar kun je eigenlijk beter niet wezen. Ja. Want de Heer zal uit zijn koninkrijk wegdoen. Alle ergernissen en alle die de ongerechtigheid doen. Matthäus 13. Kortom, ook dan geldt dat men zal moeten geloven. Met andere woorden, wat hier van toepassing gebracht wordt. Eigenlijk slechts op de dagen waarin wij leven. Namelijk dat we moeten geloven om zalig te worden en deel te krijgen aan een hemelse roeping. Dat geldt straks ook als de Heer komt op aarde. Het is precies dezelfde regel, er is dus niks veranderd. Dat geldt straks ook, men moet geloven, anders gaat men ook dan het koninkrijk niet binnen. Maar het verschil is natuurlijk dat wij die geloven en aan de voorwaarden voldoen, de rust ingaan en daardoor deel krijgen aan een hemelse roeping, zoals 3 vers 1 al zei. Heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Of zoals Hebreeën 12 zegt, namelijk dat wij zijn opgeschreven niet in een Jeruzalem beneden, maar dat we zijn opgeschreven in een hemels Jeruzalem. Een Jeruzalem dat boven is, staat daar. Dat is Hebreeën 12. Nou goed, wat we dan vinden is de algemene waarheid van vers 6 in Hebreeën 4, namelijk, terwijl dan blijft staat er, het blijft dus zo dat, dat is wat er eigenlijk staat in het begin van het vers, hè? Het blijft dus zo dat, het is altijd al zo geweest dat, de eeuwen door is het altijd zo gebleven dat sommigen de rust ingaan en anderen niet. En weer speciaal op onze situatie van toepassing gebracht. Het blijft dus zo dat sommigen in de rust ingaan, tegenwoordige tijd, hè, nu. En het blijft zo dat degene aan wie het evangelie eerst, namelijk vroeger, voor ons, eertijds, dat degene aan wie het evangelie vroeger verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Dezelfde ongehoorzaamheid als uit 3 vers 18. En dus is dat hetzelfde ongeloof als uit 3 vers 19. En dat is bovendien ook dezelfde zonde als uit 3 vers 17. Alles bij elkaar. Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof, vanwege hun zonde. Vroeger. Het is een voorbeeld en een waarschuwing voor ons in onze dagen, dat wij zouden geloven om nu inderdaad ook in onze dagen de rust in te gaan. En dat het ook in onze dagen nog steeds geldt. Dat wordt uitgelegd aan de hand van weer enige voorbeelden. Dat begint in vers 7. Namelijk, zo bepaalt hij wederom een zekere dag. Namelijk heden. Een zeker heden namelijk. Een ander heden. Dat komt uit de uitdrukking heden indien gij zijn stem hoort. Uit Psalm 95 vers 7. Heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt u niet, zo verhardt uw harten niet, enzovoort, maar geloof. Heden indien gij zijn stem hoort. Nou, dat was toen zo in de dagen van Jozua. Want Jozua zou een Kanaan inbrengen. En in dat heden, het toenmalige heden, geloofde men niet, en degene die niet geloofde, ging er niet in. Maar niettemin, vers 7, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, komma, heden, hè? Een zekere heden. Door David zeggende, zo lange tijd daarna, want David leefde vele honderden jaren, na Jozua en Mozes. Maar het is gezegd, inderdaad, in Psalm 95 dus, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. En dat heb je inderdaad de vierde keer dat deze uitdrukking hier wordt aangehaald in dit schriftgedeelte. Ik zocht hem er straks. Heden in ingesteld wordt. Dat wil zeggen, het was al gezegd in de dagen van Mozes en Jozua, de Deuteronomium. Het is later weer herhaald, precies dezelfde uitdrukking in Psalm 95. Er was toen ook een heden. En toen ging het om, toen werd het gezegd in verband met David en in verband met het koninkrijk van David. Dus aan wie men zich zou onderwerpen. Want zoals men zich aan Jozua moest onderwerpen om in Canaan te komen, zo moest men zich aan David onderwerpen om deel te krijgen aan zijn koninkrijk uiteraard. En dan staat er meteen in vers 8. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij, laat ik met de hoofd letten. Nou ja, vooruit dan. Maar het is natuurlijk David in de eerste plaats, hè. Indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had David daarna niet gesproken van een andere dag en van weer een heden. Dat wil zeggen, de eeuwen door is dat herhaald geworden. Een rust voor het volk van God. En dat staat er ook in vers 9. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Het was er namelijk altijd. En let op, er blijft een rust over. Let op de uitdrukking, blijft over, want dat is een uitdrukking die we ook in andere samenstellingen kennen in verband met het overblijfsel. Het is precies dezelfde redenering, dat is namelijk de redenering dat het de eeuwen door altijd een overblijfsel gebleven is na de verkiezing der genade. Dat wil zeggen, de eeuwen door zijn er altijd mensen geweest die geloofd hebben, zowel in als buiten Israël, en God bewaarde hen, God bracht hen in de rust. Hij deed hen overblijven. Maar zoals zij overbleven voor de rust die God voor hen bestemd had, zo bleef de rust over voor het overblijfsel. Als u begrijpt wat ik bedoel. De gelovigen bleven over en worden zo genoemd. Om de rust in te gaan. Maar je kunt het net zo goed andersom zeggen. Er bleef altijd een rust voor het volk Gods. Bleef over. En dat is wat hier staat. Hier wordt het dus één keer andersom gezegd. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Ja. Want zeg nou niet, en dan kijk ik weer even terug naar de versen die we zojuist besproken hebben. Zeg nou niet, dat kan niet, want dat moet een bepaalde tijd zijn. Hè? Rust is immers een Sabbat en dus een zeven. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Het woord voor rust en het woord voor de Sabbat is eigenlijk hetzelfde. Een paar details nagelaten, maar in wezen betekent hetzelfde. De zeven, de sabbat, de rust, ze zijn volstrekt eigenlijk dezelfde begrippen, hetzelfde woord ook. En daaruit is het misverstand ontstaan, vooral bij de mens die nu eenmaal leeft onder de heerschappij van de tijd in de eerste plaats, dat die zeven een tijdsaanduiding is. Een zeven is een getal, een kwantiteit zeggen we dan. En wij denken dan altijd meteen aan tijd. Hè? We denken meteen aan een datum. En dan zeggen wij, nee, rust is alleen zeven. Dat wil zeggen, zes dagen moeten we arbeiden, staat in de wet. En pas de zevende mag dat niet meer. En dan hebben we precies alles omgedraaid wat er werkelijk staat. Want wat er in de Bijbel staat is dat je in zes dagen uiterlijk al je werk gedaan moet hebben. Want als de zevende dag begint, dan is er geen ruimte meer voor eigen werken, dan is dat volstrekt verboden. Dat is één ding, waarbij dus niet de verplichting opgelegd wordt om zes dagen te werken, maar ik heb begrepen dat de vakbond dat al eerder heeft uitgevonden, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Dus zes dagen zult je arbeiden en al uw werk doen, met de nadruk op al uw werk, dat wil zeggen, dan moet het afgelopen zijn, want dan mag het niet meer. Maar dat wil nog niet zeggen dat men niet zou mogen rusten op de eerste dag of de tweede dag of de derde tot en met de zesde dag van de week. Want dat mag best. Per slotverrekening wordt onze bedeling juist en vooral in verband gebracht met de eerste dag der week. En wij veronderstellen dat het een rust als rustdag bedoeld is. En dat is ook zo. Misverstand is bovendien dat men daarna alsnog aan het werk zou moeten. En dat het weer gaat over dagen van de week. Maar dat is niet waar, hè? Dat weet je toch, hè? Het is namelijk altijd een rust voor het volk van God. Je moet niet denken dat die zeven, omdat het hetzelfde is als rust, dat die zeven inhoudt dat alleen op de bestemde dag pas rust is voor het volk van God. Zo, want het is alleen op de Sabbat, de wekelijkse Sabbat, en eventueel op grote verzoendag. En natuurlijk, er zijn bedelingen mensen, hè, natuurlijk in de zevende bedeling. Dan is het rust. Oh, denkt u dat er dan niet gewerkt moet worden? Nou, reken maar van yes, maar daar hebben we het nou niet over. Nee, het punt is namelijk dat het in de Bijbel net andersom staat. De zeven is wel een kwantiteit. Stelt wel iets voor. Heeft ook een bepaalde, laten we zeggen, geestelijke, ik had willen zeggen eigenlijk abstracte betekenis. Maar het is niet in de eerste plaats tijd. Het is in de eerste plaats waar het voor staat. Zeven staat voor rust. En de redenering zou ook niet moeten zijn. Als straks de zeven komt, dan hebben we eindelijk rust. Maar het zou andersom moeten zijn. Als wij de rust ingaan, dan is het zeven. Wanneer? Heden dus, want dan maakt het niet meer uit wanneer het is. Heden. Maar wanneer ook maar. Heden. En dat is wat in het schriftgedeelte uiteengezet wordt. De zevende dag, als type van het geopenbaarde koninkrijk, zal inderdaad rust brengen voor het volk als zodanig. En binnen de betekenis die de profetieën daaraan geven. Vanzelfsprekend, dat is zo. Ja. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo is. Ik heb het ook niet gecontroleerd, maar zomaar. In het algemeen staat het aan het eind van het verhaal. Dan gebeurt eerst het teken. Wordt iemand genezen of weet je veel, of iemand draagt zijn bed naar huis. Want dan moet, ja nou goed, waar er een ambulance is. En dan staat er aan het eind van het verhaal en het was Sabbat op die dag. En dan denk ik altijd, ja geen wonder. Als men de rust ingaat, hè, dan is het uiteraard gewoon meteen Sabbat. Ongeacht de hoeveelste dag het is. Want tijdrekening heeft er hoegenaamd niets mee van doen. En dat is wat hier gezegd wordt. Vanaf het begin tot eind van de Bijbel wordt over een zeven gesproken. En natuurlijk komt er zo'n zevende bedeling waarop Israël zal zalig worden. Waarop iedere Israëliet, trouwens ieder mens die niet gelooft en dus ophoudt met zijn werk. Hè, waarop iedere Israëliet die niet tot geloof komt ook inderdaad zal weggenomen worden van de aarde. Want u weet, de straf op overtreding van de wet op de Sabbat is de doodstraf. Wie werkt op Sabbat moest gestenigd worden, staat er. Vanwaar die ernstige straf. Vanwege de betekenis van de uitdrukking. Het wil zeggen dat als één keer als God zijn tijd gesteld heeft, als zijn termijn voorbij is, als de zes voorbij is, als God de mens zes dagen lang, zes bedelingen lang, misschien wel 6000 jaar lang, de kans gegeven heeft om zelf zijn eigen rechtvaardigheid op te richten, dan moet het maar eens een keer afgelopen wezen. En de zevende zegt God, nou is het afgelopen, als je nou niet de rust ingaat, dan nooit meer. Want dit is mijn zeven en die is verplicht. Maar je kunt ook nu gewoon de rust ingaan. Heden, zo gij zijn stem hoort. Dat is de gedachte, zolang als het maar heden genaamd wordt. Er blijft dus altijd rust over voor het volk Gods. En dan gaat de gedachtegang verder in vers 10, waar staat, want die ingegaan is in zijn rust, en dat is jammer, dat had men, dat die en dat zijn, in die zin had men eigenlijk een hoofdletter moeten schrijven. Want anders raak je nou de draad kwijt. Tenminste, raakt wij niet natuurlijk, hè? Maar dat begreep je al. Maar je raakt makkelijk de draad kwijt dan, hè? Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. En dan vers 11, laat ons dan ons benaastigen. Daar wordt dus achtereen volgens gesproken eerst over de Heer Jezus Christus, dan over zijn hemelse Vader en dan over ons. Maar dat is de logische volgorde uiteraard. Dat wil zeggen, die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust. Dat is namelijk Christus. Die op een gegeven moment ophield met werken, die zei dat trouwens ook. Wordt geloofd? Ja, hij zei, het is volbracht. Zeker wel. Ja. Wat hij doen moest, had hij gedaan. Later zegt de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus kwam en zei, zie ik kom, o God, om uw wil te doen in de rol des boeks is van mij geschreven enzovoort. En wat ik beloofd heb zal ik betalen, maar dat stond weer ergens anders. Maar niettemin de Heer heeft dat werk volbracht, zei het ook en wat deed hij daarna? Hij ging zijn rust in. In de menselijke betekenis is dat het graf. Dat zie ik altijd op je stenen staan, hier rust. Nou ja, hè? Ja, dat betekent eind van het werk. Je vraagt je af wat het opgeleverd heeft, hè? Of het resultaat gehad heeft of zo. Maar goed, hier rust. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de Heer opstond uit de dood en inderdaad daar de rust in ging, want daar ging het om. En dat de weg naar een nieuwe schepping en naar de hemel nou eenmaal loopt door de dood, dat is een Bijbels gegeven. Maar toen hij voor zijn dood, voor zijn lijden en sterven stond, dacht hij aan dat hij binnen enkele dagen verheerlijkt zal worden. En dat hij naar zijn vader zou gaan. Nou ja, Johannes 13, de eerste vers bijvoorbeeld, maar er staat nogal wat plaatsen. Dat wil zeggen dat de weg naar de hemel ging door de dood. Hij is daar de rust in gegaan. Dat klopt ook, want Psalm 110, Oude Testament dus, al aangehaald in Hebreeën 1, zegt immers, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. En het woord zitten heeft wel degelijk de betekenis van dat een einde komt aan het werken. Het heeft wel degelijk de betekenis van rusten. In het Nederlands ook, want wat sta ik eigenlijk te vertellen. Hè? Zitten veronderstelt inderdaad rusten in de zin van dat het werk beëindigd is. Niet uitrusten in de zin van niet relaxen of hoe heet dat, recreëren. Nee, rusten in de Bijbel betekent dat men ophoudt met werken. Kortom, men houdt op met werken gaat zitten of... In een andere vertaling heeft het, of in een ander verband wordt het gebruikt als men houdt op met rondtrekken, men houdt op met dwalen en vestigt zich op een bepaalde plaats. In dat geval vertaalt men het met wonen. Maar het is zitten in de zin van rusten. Men houdt of op met werken of men houdt op met jakkeren, ronddwalen. Maar dat is de betekenis van het Hebreeuwse woord uit Psalm 110 bijvoorbeeld dan. Maar hier staat dat de Heer zelf is ingegaan in zijn rust en heeft dus inderdaad van zijn werken gerust. Hij heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. En dat is de terugverwijzing naar Genesis 1. Of Genesis 2 dan, hè? Genesis 2 vers 2, waar staat dat God rust op de zevende dag. Nou zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, zijn zoon is inmiddels ook de rust ingegaan. En zij zitten dus aan elkaars rechterhand om bij Psalm 110 te blijven. Want dat is wat daar staat. En de vader zegt tot de zoon, ga je maar zitten, maar eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoorts. Hè. Dan gaat het verhaal weer verder met de onderwerping van de mensheid. Maar niettemin, het werk wat daartoe volbracht moest worden, is volbracht. En de Heer zei dan ook, voor alle duidelijkheid, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Waarna het wachten is op dat zijn wil ook inderdaad zal geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Maar dat is de verdere uitwerking daarvan. Maar alle macht is hem inderdaad gegeven. En daarom kon hij zeggen, het is volbracht. Hij is de rust ingegaan. Nou, God is de rust ingegaan. Christus is de rust ingegaan. En vervolgens zegt vers 11, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen en schijnt achter te blijven, nu die belofte nagelaten is. En dan ben ik ineens weer terug in vers 1 van Hebreeën 4. Ik hoop dat u ziet dat die uitdrukking in vers 1, dat die belofte van de rust is nagelaten, dat die overeenkomt met vers 9. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. En vervolgens dat de uitdrukking laat ons vrezen dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn, dat komt overeen met wat in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk gezegd wordt. Paulus komt steeds op zijn thema terug. En dus vers 11, laat ons dan ons benaastigen, ons best doen, eventueel zelfs ons inspannen, want dat zou ook nog kunnen, voor zover wij dus nog zouden werken of ons druk zouden maken, ons zouden inspannen, zou dat moeten zijn om in die rust in te gaan. Dat kan niet anders, als je benaastigd heb je geen rust. En dus is de gedachte, laten we ons benaastigen om in die rust in te gaan. Nee, dat betekent dat we ons eventueel zouden inspannen om te geloven. Nou, ik wil een ander woord gebruiken. Dat we ons zouden inspannen om ons aan het woord te onderwerpen. Ja, dat zouden we moeten doen. Ook waarom we dat niet zouden doen. Hoezo? Wat er voor moeilijk aan is om dat te doen. Oh, nou, dat staat het volgende vers. Dat staat, want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijder dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mensen is een oordeel der gedachten, der overleggingen, des harten. Ga er maar aan staan, onderwerp je daar maar aan. Aan het woord Gods dat levend is, wat zich niet rustig betekent dat, in de zin van, het is, ja, het is niet de goede uitdrukking, rustig in dit verband natuurlijk, maar u begrijpt wellicht wat ik bedoel. Het betekent dat het dynamisch is, dat het iets doet, dat het actief is. Gods woord is levend. En wat heet nog krachtig ook. Zodat je het moeilijk kunt tegenhouden. Dat evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Maar als je aan het woord onderwerpt, dan werkt het ook in je. En aan je, eventueel. Het woord Gods is levend en krachtig. En scherp snijder dan enig twee snijden. Het zwaard zit voor u. Dat is bloedlink. Om eens een net woord te gebruiken. Ja, dat is gevaarlijk om met de Bijbel te komen. U heeft nooit gezegd dat u een gevaarlijke leer aanhangt. En begreep u toen ook niet welke? Het maakt niet uit, zodra je met de Bijbel komt, vinden de mensen het gevaarlijk. En terecht. Want het is inderdaad scherp. Het snijdt zelfs aan twee kanten. Ik denk dat het een verwijzing is, zeker binnen de context van de Hebreeënbrief naar het Oude en Nieuwe Testament. Maar dieper ga ik er nou maar niet op in. Maar in ieder geval, als het zwaard levend is en sterk is en scherpsnijdend is, wat doet het dan? Nou, dan snijdt het. En als wij dus die rust in willen gaan, dan dienen wij ons te onderwerpen aan dat woord en ons te houden aan dat woord, maar dat betekent dat het woord Gods ook inderdaad in ons actief wordt. Dat is het gevolg ervan. Het is niet alleen maar een kwestie van tot geloof komen door de een of andere, misschien wel wellicht wel op de enige goede manier, namelijk door een gebed, door de Heer dank te zeggen voor wat hij voor ons gedaan heeft enzovoorts. Maar daar blijft het niet bij. Want het vervolg op het verhaal is dat dan vervolgens dat woord wat in ons gekomen is en wat met geloof gemengd werd, dat woord wordt actief, dat gaat daar groeien bij wijze van spreken, om het andere beeld dan verder uit te werken. Het wordt dan actief, het gaat daar groeien enzovoort en het verdrinkt daar het een en ander. Maar als je het woord voorstelt als een zwaar, betekent het gewoon dat het zwaar dan wat gaat doen en er inderdaad dingen gaat verdelen, gaat uitsnijden enzovoort, dingen gaat scheiden en dat soort zaken meer. Dat is wat het woord doet. Dat brengt verandering teweeg. Ik weet wel dat zo'n groot scherpsnijdend zwaard tamelijk aftrekwekkend is. Het scalpel van de chirurg lijkt mij voor sommigen wat minder aftrekwekkend wellicht. Maar niettemin, het gebeurt inderdaad met grote kracht. En dat is wat er natuurlijk uiteengezet wordt. Wel degelijk ook nauwkeurig, want het is heus een nauwkeurig, scherp geslepen zwaard. Dat kan ik u verzekeren. Wat doet het bijvoorbeeld? Nou, het scheidt bijvoorbeeld van één ziel en geest. Dat gaat over de verdeling der ziel en des geestes. Kan niet missen trouwens. De ziel moet vrouwelijk zijn en geest moet mannelijk zijn, dat klopt precies. Hè? Der ziel en des geestes. Ik denk toch dat ze het vroeger beter wisten dan tegenwoordig. Maar ik wou zeggen, het scheidt ziel en geest van elkaar, want dat is de betekenis. En dat terwijl wij de scheidslijn tussen ziel en geest niet eens kunnen zien. Heb je ook wel eens diaatjes moeten snijden? Van elkaar afsnijden, dia's. Ja. Een scheidslijntje niet kunnen zien. Twee donkere dia's tegen elkaar aan, en waar moet je dan... Hè? Nou, ziel en geest van elkaar afsnijden, ik geef het je te doen, maar dat hoef je niet te doen. Dat is wat het woord Gods doet. Het is heus gemakkelijk. Ziel is in het algemeen de aanduiding van de oude mens en geest is in het algemeen de aanduiding van de nieuwe mens. En die twee dingen scheiden van elkaar. Omdat het twee totaal verschillende dingen zijn. En als ik kan er niet al te diep op ingaan, in de eerste plaats omdat ik daar geen tijd voor heb, en in de tweede plaats... Omdat ik dan toch praktische voorbeelden zou moeten geven buiten de Bijbel om. En dat doe ik liever niet. Maar in ieder geval is het zo dat die verdeling tussen ziel en geest niet alleen tot stand komt in, of niet slechts, en misschien zelfs helemaal niet tot stand komt in ons denken. Maar in ieder geval tot stand gebracht wordt door het woord Gods. Zodat we ons inderdaad bewust zouden worden dat wij naar de mens een totaal andere mens zijn dan naar God toe. En die dingen die worden uit elkaar gehouden. Het is een heel groot religieus en niet alleen christelijk misverstand dat de mens alleen maar veranderd zou moeten worden. De Bijbel leert immers dat de mens niet veranderd wordt, maar vervangen wordt. Hij krijgt een nieuwe natuur in de plaats van het oude. En opdat die twee niet, inderdaad niet één geheel zouden zijn, ook niet naar buiten toe zichtbaar, ook niet in onze ervaringen, daarom houdt het woord ook inderdaad deze dingen uit elkaar. En God, ik kan rustig zeggen, als het woord Gods dat doet, dan doet God dat. Je maakt verschil tussen de oude mens van de gelovigen en de nieuwe mens. Wij kunnen dat heel moeilijk, maar ik denk toch dat wij op den duur die dingen toch wel leren onderscheiden. Het is wat we straks gelezen hebben, 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Waarmee zonder meer gezegd wordt dat de oude mens dus nooit in Christus is. En daarna gaan we moeilijk doen en zeggen, ja, maar dat hoort toch bij elkaar, dat hoort toch in elkaar uit te werken. En ja, tot op zekere hoogte wel, ja. Maar als het er helemaal over gaat, leggen wij toch die oude mens af. Nee, onze eigen. We leggen toch die oude mens af uiteindelijk. Zeker wel. Opdat die nieuwe inderdaad behouden zou worden enzovoort, zoals 1 Korinthe 5 dat zegt. Nou, hoe dat ook zij, de schrift maakt onderscheid en activeert ook dat onderscheid, wijst ook op het onderscheid tussen de oude mens en de nieuwe mens. Dat is van het grootste belang, want daardoor leren we verstaan dat we inderdaad, zoals we de volgende verse uitdrukkelijk leren, slechts leven uit de rijkdom van Gods genade. Als wij het verschil tussen onze oude en nieuwe mens niet zouden kennen, ook in de praktijk niet, zouden we ons ook niet bewust kunnen zijn dat we dagelijks leven uit de rijkdom van Gods genade. Want dan zouden we ons niet bewust zijn dat we genade nodig hebben. Dag in, dag uit. Want waarom hebben we die genade nodig? Vanwege die oude mens die er altijd nog is. Ja. Om de zonde daarvan weg te nemen. Om het dan weer eens wat anders te zeggen. Nee, dat is wat er gebeurt. Het woord scheidt dus vereen. Ziel en geest maakt onderscheid tussen oude en nieuwe mens, zoals 2 Korinthe 5 het overigens ook deed. En staat bovendien, en des samenvoegselen en des merks. Nou, samenvoegselen is gewoon de uitdrukking voor de, wat wij dan noemen, de banden in ons lichaam, waarmee de skelet en alle losse onderdelen, want ik heb er verder geen verstand van, bij elkaar gehouden worden. De term komt ook in Efeze voor, bijvoorbeeld, waar gesproken wordt de opbouw van het lichaam, van Christus overigens. Maar samenvoegselen zijn gewrichtsbanden, die schijn ik ook te hebben. Maar ik weet niet waar ik ze gelaten heb. Maar goed, kniebanden en dat soort dingen. Nou, waardoor het hele lichaam bij elkaar blijft. Maar dat spreekt over de uitwendige mens, over zichtbare, zienlijke zaken. En daarna staat er het merg. En als u het mij vraagt, staat hier merg, maar is daarmee inderdaad het zenuwstelsel bedoeld. Dat wil zeggen, daarbij gaat het wel degelijk om onzienlijke dingen. Niet dat men merg niet zou zien, maar wel wat het doet. Dat ziet men namelijk niet. Zodat de tegenstelling samenvoegselen en merg dezelfde tegenstelling is als tussen ziel en geest. Het een staat voor de uitwendige, het ander voor de inwendige mens. Eén staat voor zienlijke dingen, ander staat voor onzienlijke dingen. Eén staat voor de oude schepping en het ander staat voor de nieuwe schepping. En wat het doet staat ook aan het eind van vers 12, namelijk, dat woord Gods is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En oordelen wil zeggen dat het inderdaad veranderingen aanbrengt. Dat zien wij zo in het Nederlands niet, maar dat is wel wat het doet en wat het woord ook betekent. Het is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. Ook daar wordt onderscheid gemaakt, maar beter is te zeggen dat onze gedachten en overleggingen in ons binnenste, die worden anders, die worden veranderd. Die worden soms ook geblokkeerd door het woord van God. En aan de andere kant worden ze juist in een bepaalde richting gedrukt door het woord van God. Doordat wij dat woord van God namelijk tot ons nemen en ons daaraan onderwerpen, worden wij veranderd door de vernieuwing van ons denken. Maar zo staat het ongeveer in Romeinen 12. En daar gaat het om. En als je dat niet wil, ja, dan heb je moeite om tot geloof te komen. Want als je tot geloof komt, is de consequentie daarvan dat je je stelt onder het gehele woord van God. Maar dat woord van God zal heus in je tekeer gaan, zal je leven overhoop gooien, zal je inwendige mens overhoop gooien. Kortom, je hele leven wordt daardoor veranderd. En ik zal er maar bij zeggen, onder iemands leven versta ik niet eens wat iemand doet of laat, maar dan versta ik in de eerste plaats onder wie hij is. Hoe hij denkt, hoe hij reageert, wat er in hem omgaat, zijn emoties, alles. Want dat is wat de mens werkelijk is, wat er in zijn hart is. En daarom staat er ook, het woord Gods is een oordeel der gedachten en der overleggingen des harten. Want, en vervolgens is het dan zo, en dat zegt vers 13, dat juist dat hart door God geoordeeld zal worden. Dat wil zeggen, als wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus of wat in de toekomst, maar ook als we onszelf nu voor God plaatsen, dan is God een oordeel van onze harten. Wat gaat er werkelijk in om? Je kunt naar mensen toe huichelen, mooie verhalen verkondigen. Je kunt een schoon gelaat tonen aan de mensen. Je kunt je anders voelen dan je bent. Sommige mensen zijn daar bijzonder goed in. Maar voor God kan dat nooit. En dus heeft het geen zin om dat soort dingen te oefenen. Wat er veranderd zou moeten worden is niet ons gedragspatroon, niet onze rol die wij spelen, met welke overtuiging ook. Wat er veranderd zou moeten worden is inderdaad ons hart, ons binnenste. En wanneer een mens tot geloof komt en hij doet dat werkelijk, op de goede manier, dan stelt hij zich onder dat woord en dan zal dat woord actief worden. En sterker nog, dan wordt niet het woord actief, zoals hier staat, hoewel het zo is, maar dan wordt God actief in ons, want het is zijn woord. Dan wordt Christus actief in ons, want het is het woord van Christus. Dan wordt de Heilige Geest in ons actief, want het is zijn geest die in ons woont. Kortom, dan worden wij niet van buiten veranderd, hoewel dat wellicht ook gebeurt, maar dan worden wij van binnen veranderd. En daarom staat er ook in vers 13, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. Met andere woorden, als wij de rust in willen gaan, dan kan dat wel, maar dan betekent het toch dat er nog een werk doorgaat. Een werk namelijk dat het woord van God in ons zal doen. En dat gebeurt wanneer we ons onder dat woord stellen. En dat bedoel ik niet maar zo dat u dus af en toe naar een bijeenkomst gaat en daar een poosje gaat zitten luisteren. Nee, ik bedoel dat wij inderdaad dat woord tot ons nemen. Op welke wijze hebben we het nou niet over? Dat geloven en daaruit leven, het onderdeel wordt van ons denken. Maar die verandering, die is voor velen te ver weg. Dat wil zeggen, dat wil men niet. En zal ik u nou ook nog eens zeggen waarom men dat niet wil? De vraag moet zijn, waarom doet God dat? Wat is Gods doel hiermee? Waarom moeten wij zo nodig veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, zoals Romeinen 12 dat dus zegt? Nee, het staat erachter. Omdat we zouden beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zijn. Omdat we zouden weten hoe we ook met ons verdere praktische leven aan zouden moeten, want dat staat erachter. In Romeinen 12 in elk geval. En hier gaat het over het woord wat in ons deze oordelen tot stand brengt. Maar de vraag is, waarom werkt dat woord in ons? Waarom werkt Christus in ons? Waarom zijn wij kinderen Gods geworden? En waarom werden wij gereinigd eenmaal geheel? En waarom worden wij gereinigd nu voor wat betreft onze vuile voeten? Door de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Waarom doet hij dat? Opdat wij de levende God zouden dienen. Weet u nog 2 Korinthe 5 van de straks? Eén is voor alle gestorven. Opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die uit de dood heeft opgewekt. Waarom willen mensen niet tot geloof komen? Omdat ze zich dan moeten onderwerpen aan het woord van God, wat als een tweesnijdend scherp zwaard in hen tekeer zal gaan. Punt 1. Maar beter nog, omdat zij door dat woord dan ook gereed gemaakt worden om de levende God te dienen. Wie de levende God niet wil dienen, ook in de praktijk niet, zal bij voorkeur zich niet onderwerpen aan het woord Gods. Nee, let maar op. Die zal zich niet onderwerpen bij voorkeur aan het woord Gods. En als men dat niet doet, komt men liever ook eigenlijk maar helemaal niet tot geloof. En vandaar dat velen onderweg daar ergens blijven steken. Vandaar dat men kan zeggen, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. De consequentie is wel degelijk dat als wij eindelijk ophouden met ons eigen werk om onszelf aangenaam te maken voor God, en dus de rust vinden, dan zijn wij na verloop van tijd in elk geval, want ik heb nooit haast, hè, dan zijn wij inderdaad wellicht ooit geschikt om ook in de praktijk de levende God te dienen. Want daar gaat het om. Waarom reinigt hij ons van een kwaad geweten? Ik zou bijna zeggen, noem mij eens een gelovige die geen kwaad geweten heeft. Eerlijk. Verhoudingsgewijs ken ik er niet zoveel. We hebben allemaal last van dit, ze hadden toch meer zus zo, maar zo minder dat, en dat ze allemaal last van geweten. Waarom? Dat is wat de Heer doet, dat is wat het woord doet. Ons daarvan reinigen. Ons volkomen zonder vlek of rimpelen stellen voor het aangezicht Gods. Maar de Heer en het woord. De Heer doet dat en het woord doet dat aan ons. Reinigt ons. De Heer reinigt ons door het bad des waters, door het woord immers. Waarom doet hij dat? Opdat wij die levende God zouden dienen. Opdat wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders, Romeinen 6. Opdat wij zouden leven voor hem die ons uit de dood heeft opgewekt, 2 Korinthe 5. Opdat wij zouden zijn dienaren van het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3, ik had het beloofd. Want daar staat, die ons ook daartoe bekwaam gemaakt heeft, is God die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, niet de letter, maar des geestes. Want de letter dood, de wetters, de werken, maar des geestes, want de geest maakt leven. Die bekwaamheid die komt tot stand doordat wij eenmaal gereinigd zijn. En vervolgens doordat wij rein gehouden worden door deze hoge priester tot wie wij zouden moeten gaan volgens het volgende vers, volgens vers 14. Hij reinigt ons, vers 14, 15 en 16 en de rest van de Hebreeënbrief. Ofwel het woord reinigt en verandert ons, vers 12 en 13. Waarom? Maar met één doel, opdat wij dienaren zijn van het nieuwe verbond. En dan voor de goede orde Efeze ook nog maar even. Want wij zijn zijn maaksel, Efeze 2, wij zijn zijn maaksel, geschapen niet in Adam, want dat is ziel, maar geschapen in Christus, Jezus, Christus Jezus, maar dat is geest. Tot goede werken, opdat we in dezelfde zouden wandelen. Precies hetzelfde verhaal. Dat wil zeggen, wat God aan ons doet, doet hij opdat wij bekwaam zouden zijn om hem te dienen. En dat is de reden, de echte reden geloof ik, waarom zoveel mensen zeggen, zoveel moeite hebben te geloven. Er is niks moeilijks aan. De moeite is dat men zich zou moeten overgeven, onvoorwaardelijk, aan die levende God met welke wij te doen hebben, vers 13. De woordspeling in het vers gaat trouwens een beetje de mist in, heet dat. Vers 12 en 13 beginnen en eindigen met het woord logos in het Grieks. Het woord Gods is krachtiger enzovoort. En vers 13 eindigt. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met welke wij hebben woord. En woord staat in dit geval dan inderdaad voor communicatie. Met wie wij in verbinding staan. Met wie wij, ja, spreken. Dat is niet helemaal een kwijt te vertalen. Je kunt het in het Nederlands niet goed zeggen. En in andere plaatsen, waar de uitdrukking zo voorkomt, wordt gezegd dat men afrekening houdt. Houdt afrekening. De onzichtbare rentmeester bijvoorbeeld in Lucas 16. Dat is er gesproken over afrekening houden, staat er gewoon woord houden. Maar woord wil zeggen dat er een rekening courant is. Dat er gemeenschap is. Dat er dingen door elkaar lopen, zal ik maar zeggen. Kortom, dat het de communicatie is. Nou, dat is wat hier staat. Afrekening is niet helemaal het goede woord. Maar uiteindelijk kan het zo toegepast worden. Maar wat er staat is, het woord Gods is actief. En het woord komt van die God met welke wij woord hebben. En zo eindigt vers 13. Met welke wij in gemeenschap staan. Met welke wij communicatie hebben. Die tot ons spreekt en tot wie wij spreken. Huh? Die naar ons luistert wanneer wij tenminste ook in ieder geval naar hem luisteren. En dan staat er in vers 14. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En vers 16, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. De troon waarop genade heerst. Genade die alleen bestemd is voor zondaren. Alleen bestemd is voor mensen die zich bewust zijn dat ze naar de oude mens volstrekt ondeugdelijk zijn. Maar die bereid zijn te leven uit de genade van God met alle consequenties van dien. Want een van de consequenties van die genade van God is niet maar alleen dat wij dat we onze zonden worden weggedaan of zo, of dat we nieuw leven, dat we nieuw leven ontvangen. Maar een van die consequenties van de genade van God is dat we hem door die genade ook zouden dienen. En dat is wat de apostel Paulus van al te goed wist. En hij zei het ook bij gelegenheid vele malen. Als hij zei, op mij, de minste van de apostelen, is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onbespeurlijke rijkdommen van Christus enzovoort. Nou, daar gaat het over. We hebben genade ontvangen om hem te dienen. De ellende is dat de religieuze, wettische mens denkt daarmee God te dienen. Hij denkt alleen zichzelf. Maar als men God wil dienen, heeft men genade nodig. En die genade komt alleen van deze genadetroon. Van die God die gesproken heeft. God die zijn woord gezonden heeft. En wij die geloven in dat woord, gaan weliswaar in de rust en houden dus op met onze eigen werken. Maar u weet het. Als je eindelijk kunt ophouden met je eigen werk, als het niet meer hoeft, heb je eindelijk de tijd aan jezelf om dan eindelijk eens echt nuttige dingen te gaan doen. Op je gemak. Dat is de gedachte. Zodat we vrijgemaakt zijn om de levende God te dienen. Rein gemaakt zijn om de levende God te dienen. Volmaakt gesteld zijn zonder vlek of rimpel, opdat we tot God zouden naderen enzovoort. En laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Want daartoe zijn we geroepen. Amen. Zullen we danken. Hemelse Vader, we danken u voor die rijkdom van uw genade waarmee je overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons niet alleen als diep verloren zondaren getrokken hebt uit de duisternis, maar dat u ons zelfs bekwaam gemaakt hebt om dienaren onder het nieuwe verbond te zijn. Dat u ons gereinigd, gewassen, geheiligd hebt. En ons volkomen volmaakt gesteld hebt voor het aangezicht van God. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven, uit die grote rijkdom. Dat we mogen weten dat wij niet onszelf kunnen en hoeven aangenaam te maken voor u, maar dat u zelf ons hebt aangenaam gemaakt in de Heer Jezus Christus. Dat u ons nieuwe schepselen gemaakt hebt in hem. Dat u ons gereed gemaakt hebt om inderdaad te komen tot u. En uw dienaren te zijn en om te betonen de veelkleurige wijsheid van God. En om te betonen de rijkdom van uw genade. We danken u, Vader, voor het grote voorrecht dat we de rust mochten ingaan. En dat voor ons alle dagen dezelfde mogen zijn. Dat we alle dagen mogen achten, dat voor ons elke dag Sabbat geworden is. We danken u daarom, Vader, dat we ons ook vanmiddag onder dat woord mochten stellen. En dat we bepaald mochten worden bij die grote rijkdom die altijd overgebleven is voor het volk van God. En die ook wij in ons heden mochten binnengaan. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en tot uw erfgenamen. En dat we vooruit mogen zien ook naar die geweldige dagen waarin die nu nog verborgen heerlijkheid ook zal geopenbaard worden in deze zienlijke wereld. Maar we danken u, Vader, dat u ons niet alleen hebt gelaten in deze dagen waarin zo weinig te zien valt. We danken u dat u met ons bent, in ons bent, dat u woning in onze harten gemaakt hebt en ons inderdaad wilt leiden en heiligen. We danken u daarom nogmaals dat we uw woord mochten openen deze middag en we willen u vragen, wilt u dat woord aan ons zegenen? Opdat uw woord gestalte in ons zou krijgen, opdat uw zoon gestalte in ons zou krijgen, opdat Christus gestalte in ons zou krijgen door dat woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade, om Christus wil. Amen.